Welkom bij het derde seizoen van de Offerte Podcast. De podcast voor iedereen die succesvoller wil worden in sales en het winnen van offertes. En een nieuw seizoen, dat betekent nieuwe plannen. We blijven op zoek naar manieren om betere offertes te maken natuurlijk, hè, zoals we dat deden in seizoen 1 en 2. Maar waar Saskia en ik in seizoen 1 onze theorieën ontvouwden en in seizoen 2 juist ruim baan gaven aan onze gasten, pakken we het in seizoen 3 net iets anders aan. Saskia, jij kan het vast veel beter uitleggen.
Zonder twijfel, Thijs. We wilden dit seizoen aan de ene kant onderwerpen uitdiepen en ook wat meer variatie in het format. Dus we werken daarom vanaf nu in een drieluik. In de eerste aflevering zetten we met z'n tweeën het onderwerp in de verf en filosoferen we een beetje over de vragen die we hebben. En dan in de tweede gaan we met expertgasten aan tafel om van hen te horen hoe het zit, om in de derde aflevering conclusies te trekken en het ook wat praktischer te maken. Dus met tips over wat je dan kan doen. Iedere aflevering komen er ook een paar vaste items voorbij, maar dat merk je vanzelf wel. Dus let's go! In het eerste drieluik hebben we een kwetsbaar onderwerp te pakken. We gaan er gewoon meteen vol tegenaan. Want waar sales de cliché-reputatie heeft van mensen die zelfverzekerd of misschien zelfs arrogant met een potje gel in het haar of hooggehakt strak in het pak door het leven gaan, is het ook gewoon mentaal zwaar werk. Waarom het zwaar is, wanneer je eronder gebukt kan gaan en hoe je ermee deelt, zijn de vragen waar we dit drieluik induiken. De psychologie van sales dus eigenlijk. Zeg Thijs, waar ga jij eigenlijk allemaal onder gebukt? Sales-wise, om het een beetje af te kaderen.
Nou, dat is nogal wat. Nee, ik heb van jongs af aan wel een beetje last van faalangst. En dat draag ik altijd nogal een beetje mee. Ja, dat was vroeger wat erger, tegenwoordig wat minder. En een offerte traject is ook eigenlijk best wel een kwetsbaar traject. Want het is echt alles of niks. Als je tweede wordt, dan heb je precies niets. Dus die angst voor afwijzing, die is best wel groot. En een prima manier om daarmee om te gaan is gewoon om even wat anders te gaan doen. Dus dan ga je een beetje ontwijken. Ik herinner me ooit van onze illustre podcast voorganger Renier Ladan, beroemd van de Appels en Peren Show. Die zei ooit, ik ben hyperproductief omdat ik de hele tijd het belangrijkste wat ik doe ontwijk. Maar in de tussentijd, man, dat krijg ik een hoop gedaan. Dus okay. Ik krijg dan echt ontiegelijk veel gedaan, behalve dan het allerbelangrijkste wat er gedaan moet worden. Dat wil nog wel eens gebeuren. Dat is wel eigenlijk wel irritant, ook al krijg je veel gedaan. Maar dan heb je toch op een gegeven moment een beetje een kikker die weg wil gaan werken. Omdat die offerte daar nog steeds ligt. Heb jij er ook last van?
Nou, ja en nee. Die faalangst of die angst voor afwijzing wel. En ik vraag mezelf af of er ook mensen bestaan die deep down niet hebben, zeg maar ergens. Alleen, het klinkt ook wel bij jou als een klassiek gevalletje van vermijden om afwijzing te voorkomen. En ik geloof dat ik precies het omgekeerde copingmechanisme heb. Namelijk dat ik dan keihard ga werken. Dus je kunt volgens mij twee dingen doen om met afwijzing te dealen. Dat is met de gordijnen dicht op de bank gaan zitten. Of iets anders gaan doen zoals jij.
Hyperproductief andere dingen doen.
Niks kan gebeuren. Of je gaat gewoon keihard presteren. En dat is een beetje mijn strategie. Dat is ook niet per se heel productief. Maar goed, ja.
Je krijgt dingen wel af dan, toch, uiteindelijk? Wat is het probleem?
Ik krijg superveel dingen af. Nou, het probleem is denk ik enerzijds dat ik... het is het mentale aspect. Dus ik heb altijd dat duiveltje op mijn schouder, die ik trouwens Gerda noem.
Dat helpt, hè? Als je toch je duiveltjes in jezelf een naam geeft. Dat is ook iets. Ja, Gerda.
Dat vind ik wel. Maar Gerda, die roept wel altijd dat ik het niet goed genoeg doe. Dat ik niet genoeg doe. En soms ook wel dat ik niet goed genoeg ben. Dat is natuurlijk helemaal irritant, dus dat is het mentale aspect. Ja, het is gewoon niet echt super leuk om dat te denken over jezelf.
Het is een vorm van stress eigenlijk. Je wordt er gewoon niet gelukkig van.
Precies. Ja, precies. En het harde werken geeft natuurlijk ook stress. Dus het geeft druk. Ja. Dat. Dus daar kun je ook hartstikke moe van worden. Het voordeel is wel dat ik vrij zelden... Dus ik vermijd gewoon afwijzing en ik krijg ook daardoor weinig afwijzing. Maar ik heb ook wel weer eens een artikel gelezen dat juist dat ook niet per se goed is. Want als je dan een keer een afwijzing krijgt, dan wordt het ook echt drama voor dat soort mensen. Hè? Van die mensen zoals ik.
Daar komt het aan, ja. Het is ook, ik krijg uiteindelijk alles gedaan, maar het is dan wat meer last minute. Ik herinner me van mijn studie. Ik heb bouwkunde gestudeerd. En bouwkunde betekent heel vaak presenteren. Ja. Dus dat is even een afrekenmomentje. En dan komt er een beoordeling. Ja. Dus ja, wat gebeurt er dan? Nachten doortrekken, de avonden, de nachten voor de presentatie. Maar uiteindelijk kennelijk een modus erin gevonden dat ik wel peak perform op die momenten dat het er toe doet. Je haat jezelf, echt intens. Hè? Okay. Als je een deadline, als je het weer zo ver hebt laten komen. Maar ondertussen sta je dan altijd ernaast van oké, ik heb wel gepiekt. Dit was weer echt super vet. Het is weer gelukt. Ja. Dus ik heb ook niet zoveel hele negatieve ervaringen mee. Behalve dan dat je slaap inlevert en een hekel aan jezelf hebt. Dus het levert wel stress op.
Ja.
Maar in het geval van de studie betekent dat ik dus eigenlijk in iedere 2 weken kon ik 12 dagen gewoon bier drinken. En 2 dagen moest ik hard werken. Ja. En dan red ik het toch aardig mee. Hè? Dus zo kun je er ook in staan.
Nou, dat is op zich een vrij prima strategie. En ik denk ook dat het eindresultaat kan misschien voor ons allebei hetzelfde zijn. Alleen jij gaat het zo lang mogelijk uitstellen en ik ga er de hele tijd kaart aan werken.
Ja.
En misschien als we het weer naar sales trekken, leggen we allebei wel een goede offerte neer. Alleen de weg ernaartoe is anders. Maar als ik je zo hoor, zijn de stresslevels... Ja, niet door de tijd heen, maar op bepaalde momenten in de tijd wel hetzelfde.
Ja.
Ik vind overigens nog wel dat waar ik dan last van heb of kan hebben, ja, is wel dat als een offerte dan niet doorgaat, dan maak ik het ook persoonlijk voor mezelf. Dus dan heb ik echt het gevoel dat niet mijn verhaal wordt afgewezen of mijn voorstel, maar ook echt een beetje ikzelf. En dat vind ik wel een grote mindfuck. Ik denk, dat zou ik wel. Als je het nou hebt over hoe blijf je mentaal overeind, als je bij elke keer dat je nee te horen krijgt denkt, oh, ze willen me niet, dan wordt het wel een beetje vervelend natuurlijk.
Ja.
Nou is het niet zo dat ik na elke afgewezen offerte huilend in een hoekje lig, maar ik vergroot het een beetje uit.
Ja, nee, maar dat begrijp ik. En ook zeker als het niet vaak afgewezen wordt. Hè? Soms is afwijzing bijvoorbeeld goed, omdat je dan weet dat je prijs niet te laag is. Hè? We hebben vaak genoeg gezegd, hey, afgewezen worden. En je moet weten of je prijsstelling goed is. Dus in die zin...
Veel te goedkoop eigenlijk.
Weet je, ja, dat is ook...
Ja.
Ja,
heb ik weer niet goed gedaan.
Ja. Dus straks kun je dan dankzij Gerda je prijs omhoog... Nee, dankzij de offerte podcast kun je prijs omhoog. Ja, precies.
Ja.
Nee, maar het voorstel wordt afgewezen en jij wordt niet afgewezen. Maar dat is makkelijker gezegd natuurlijk dan dat je daadwerkelijk ook Gerda ervan overtuigt dat het echt zo is.
Ja.
Ja, ja en dan afgewezen worden is natuurlijk ook een deel van ons vak.
Ja.
En dat is natuurlijk, afgezien van bang voor afwijzing, kan natuurlijk ook gebeuren dat je daadwerkelijk wordt afgewezen. Heb je dus niet zoveel ervaring mee? Kun je de laatste keer nog herinneren?
De laatste keer dat ik werd afgewezen, los van als ik een keer ben gedumpt of zo.
Hebben het over offertes.
We hebben het over offertes, oké. Okay. Ja, toevallig vorige week zei een klant van ik denk niet dat we eruit gaan komen op een voorstel. En nou, dat ging ik in mijn hoofd, merkte ik dat ik dat meteen ging goed praten of recht praten voor mezelf. Dus ik dacht, die waren er ook echt niet klaar voor en die hebben gewoon hun proces intern nog niet op orde. Nou ja, in mijn hoofd heb ik nu een soort prutsers van die mensen daar aan de klantkant gemaakt. In plaats van dat ik iets heb laten liggen om hen te overtuigen dat ze wel met mij in zee hadden gemoeten.
Ah ja.
Nou,
ja, maar precies.
Gebeurt het vaak? Nee, eigenlijk niet. Wij winnen eigenlijk gewoon bijna alle offertes. Dat is deels, denk ik ook wel, maar mijn bedrijf weet winnend offertes schrijven. Dus als ik te veel deals verlies, dan doe ik echt iets niet goed. Aan de andere kant, het is ook niet reëel dat je alles maar wint.
Ja.
En bij jullie dan?
Nou, ik heb denk ik ook wel weer een aparte manier van omgaan met verloren offertes. Er gaat in mijn hoofd een knopje om en ik vergeet het en ik ben bam door. Dus dat is misschien net iets te ontwijkend ook weer op een bepaalde manier. Want ik denk van oké, deze natuurlijk stuur ik een mailtje terug. Hé, wat jammer. En hoe kwam het dan? Weet je wel, leg eens uit of we bellen nog eens een keertje. Dat wel,
ja.
In mijn hoofd. Denk ik er niet eens een tiende van de seconde over na. Het is gewoon en door. Weet je wel, dat idee. Ik weet niet of dat goed is. Wat ik zou willen is er goed stil bij staan van... hoe kan ik hier wijzer van worden? Wat doen we de volgende keer beter? En er komt natuurlijk wel een moment dat je daar wel eens bij stilstaat. Maar mijn eerste reactie is, bam, deur dicht en door. Zo gaat het in ieder geval in mijn hoofd. Dus ik moet heel bewust even gas terugnemen en denken van oké, maar wacht even, we kunnen hier nog wat wijzer van worden. Hoe had ik het beter kunnen doen? Het is natuurlijk, je hoopt af en toe offertes te verliezen op prijs. Hè, dat is de bedoeling, want dan weet ik weer even van ik zit hier goed. Mm-hmm. En ik zit niet te laag. Dus dan vind ik het echt fijn. Zeker als de klant bijvoorbeeld niet echt per se op je lijf is geschreven. En dan denk je, ik ga het eens even kijken hoe ver ik met de prijs kan. Ja. Niet ondenkbaar natuurlijk.
Echt waar, gebruik je ze daar gewoon voor? Schandalig.
Ja, dat is toch heel goed.
Ik wilde net zeggen, dan ga je het er niet inschrijven. Maar dan wil je gewoon even kijken of je niet te duur bent.
Ja, als je geen goed gevoel hebt bij een klant, moet je het natuurlijk nooit doen. Als je niet 100% zeker weet, die zit vol bijvoorbeeld. Dan denk je van, oké, dan ga ik gewoon de prijs omhoog zetten. Want dan kan ik een freelancer erop zetten. Of dan zien we wel hoe we uiteindelijk de klus toch tot een goed einde kunnen brengen. En dan is het een manier om te testen of je prijs oké is. Dat is niet ondenkbaar.
Nee.
Maar goed, als we het hebben over afgewezen worden. Ik geloof dat ik dat vroeger een stuk erger vond dan nu. Hè. Dus dat is ook iets wat misschien met ervaring komt. Omdat je weet dat verliezen erbij hoort.
Zou kunnen. Is misschien ook iets om aan die expert te vragen in de volgende aflevering. Ja. Van, wordt het vanzelf beter? Of moeten we er echt actief iets voor doen? Wat kun je daar dan in sales? Nou, laten we die vraag nog even bewaren voor zometeen.
Ja,
is er inderdaad wel een verschil tussen aan de ene kant die angst die in je hoofd zit. Van misschien word ik wel afgewezen, die verlamt je dus al, potentieel. Maar als je echt afgewezen wordt, wat is dan? Hoe ga je er het beste mee om?
Ja, want we horen best wel wat gedachtenpatronen die eigenlijk niet helemaal lekker zijn. En ik denk wel op zich dat het natuurlijk perfect is wat psychologen doen om gedachtenpatronen om te leggen. Dus het zou leuk zijn als we er een psycholoog kunnen vinden. We gaan naar aanleiding van deze aflevering eens kijken van wat zijn onze conclusies en wie gaan we daarbij zoeken.
Ja.
Dan kunnen we daar een profiel voor opstellen.
Een profiel, kijken wie erbij past. Een zoekprofiel. Want het zijn natuurlijk wel gedachtenpatronen die je dan sowieso al hebt. En ze werken ook door in sales, maar eigenlijk overal.
Ja.
Het is voor mij het is niet zo dat ik alleen als ik sales doe last heb van de gedachte ik doe het niet goed genoeg. Dat zit natuurlijk overal in.
Nee, zeker. Maar ik denk dat het voor mensen in de sales relatief moeilijk is. Moeilijker dan bijvoorbeeld dan in sport. Dus bij sport kun je tweede en derde worden, bij sales niet.
Nee.
En het heeft direct effect op je portemonnee. Hè? Dus het is ook echt meteen de bottom line van een bedrijf, of van je eigen bedrijf, of van de bedrijf van je baas die geraakt wordt. Dus het is in die zin denk ik vrij impactvol. En de reputatie is dan ook, hè, met wat je zei, met gejelde haar en van die rouwdouwers die alles wel even fixen. Maar zo werkt het volgens mij niet. En dat, we zijn dus ook net mensen soms. Hè?
Echt waar,
ja.
Maar goed, dat is dan wel even ook de vraag van, zeker als je in een organisatie werkt, in een salesrol, van hoeveel oog is daar dan voor? En kun je daarmee aankomen dat je zegt, ja sorry, ik ben eigenlijk een beetje onzeker of... Ja, daar heb ik geen idee van, want wij werken allebei niet in een organisatie, behalve onze eigen organisatie.
Ja, dat is ook zo, ja.
Maar goed, dat over afgewezen worden.
Ja, precies. En het valt me op als ik een beetje te lezen over dit onderwerp. Hoe ga je nou om met verlies? En dan gaat het er vooral om hoe hard moet je vervolgens achter je afgewezen klant aangaan om hem alsnog binnen te halen.
Ah.
Dus ook de populaire literatuur helpt daar wat dat betreft niet bij. Dus goed dat we deze podcast doen, zeg. Heel kwetsbaar, maar zeer leerzaam. Hopelijk voor iedereen en anders wel. In ieder geval voor onszelf. Hè?
Precies.
Oké. Hey, maar Saskia, ik heb zomaar het vermoeden dat je dit hele verhaal ook wel neurologisch een beetje kan plaatsen.
Haha, ja. Nou ja, ik heb er wel eens wat over gelezen en gezegd en geschreven.
Geschreven,
inderdaad. Ja, het is natuurlijk altijd makkelijker om het van de buitenkant te bekijken dan als ik het over mezelf moet hebben. Maar inderdaad, die angst voor afwijzing, ja. Dat zit hem denk ik vooral als je neurologisch kijkt of evolutionair kijkt. Dat idee dat je bij een groep moet horen, wat we vroeger hadden. Hè? Op de steppen ging je dood als je niet bij een groep hoorde. En in ons oerbrein zit die gedachte eigenlijk nog steeds. Dus op het moment dat wij niet mee mogen spelen of niet mee mogen doen, dan raakt ons brein eigenlijk een beetje in paniek. En dat slaat er lang nergens meer op. Maar goed, dat is dat gevoel hebben we nog steeds. Dus dat speelt zeker wel een rol. Dus daar houdt je brein je gewoon een beetje voor de gek in deze 21ste eeuw. En het heeft verder ook nog wel wat te maken met ons ego. Dus dat is dat deel van jezelf wat zich ontwikkelt, wat je niet kan zien, maar wat in je hoofd zit en waar een zelfbeeld is vastgelegd. En dat proberen we echt heel zorgvuldig overeind te houden. Dus als iemand, een klant of zo, daaraan gaat rammelen door te zeggen dat we het mogelijk bij het verkeerde eind hebben. En dat salesverhaal of die offerte eigenlijk niet helemaal was wat het moest zijn. Dan gaat je brein in de paniekstand.
Ja, dus eigenlijk, je brein is niet helemaal gewired om dit werk te doen. Eigenlijk of om te gaan met verlies en dergelijke. Dus dan moet je omheen zien te werken.
Nee, ons brein is gewired om de hele dag alles op de automatische piloot te doen. Hetzelfde te doen als het gisteren deed. En om van iedereen te horen dat we geweldig zijn en het allemaal goed aanpakken. Nou ja, zo werkt het gewoon niet. Behalve in Barbieland of zo. Maar dus dat ego, dat probeert te overleven. En die is in principe niet van plan om zijn eigen beeld en zijn overtuigingen aan te passen. Dus ja, dat is wel een mindfuck op het moment dat je dan met zo'n offerte bezig bent.
Eigenlijk ook omdat we op een hoger welvaartsniveau zitten, dat het niet meteen je inkomsten of je brood raakt, nee, eigenlijk.
Het gaat nergens meer over.
Nee, maar aan de andere kant. En als ik dan denk van nou, wanneer kun je wel in paniek raken als je iets verliest? Soms dan hangt wel je bedrijf er vanaf. De economie is niet altijd top en dan gaan gewoon wel eens bedrijven over de kop.
Ja.
Als ik denk van goh, bankencrisis gehad, heel wat crisissen overleefd, maar wel gewoon echt gemerkt. En dan merk je op een gegeven moment ook wel van oeh, deze had ik eigenlijk wel moeten hebben om een beetje rond te kunnen komen met z'n allen. En dat is wel een iets andere stress dan als je denkt van oké, jammer van deze klus, maar we redden het wel.
Ja.
En dan voel je hem echt wel anders en dan kun je er wat meer mee rond gaan lopen.
Ja, is wat comfortabeler.
Ja, dan voelt het gewoon, dan raakt het ook wat dieper, omdat het ook gewoon daadwerkelijk ook wat meer richting de situatie gaat van hoe het op de steppen was.
Ja, nou ja, als je de piramide van Maslow erbij pakt, dan komen natuurlijk de basisbehoeften een beetje in gevaar.
Precies.
Ik denk, als ik deze deal niet win, dan heb ik straks geen dak meer boven mijn hoofd en geen eten. Ja, dan krijgen we stress. Ja, dat snap ik wel.
Ja, en ik geloof ook zeker dat je beter verkoopt als je niet meteen zo'n zware dreiging hebt. Het houdt je natuurlijk wel scherp, hè, die dreiging. Maar je kan veel beter strategische beslissingen nemen, denk ik, als je wat hoger in die piramide zit.
Ja.
Dus om voor je mentale welzijn is het dus belangrijk om een beetje vet op de bot te ontwikkelen, kennelijk.
Ja. Nou ja, het is wetenschappelijk aangetoond dat je op het moment dat je stress hebt, dat je daar dommer van wordt. Je gaat gewoon niet permanent, maar je gaat wel tijdelijk domme dingen doen en gewoon onlogische beslissingen nemen.
Ja.
Dus dat zeggen ze ook over mensen die dan bijvoorbeeld in de schulden zitten. Van ja, die doen dan hele onlogische dingen. Dat ze dan hun laatste 10 euro voor die week gaan ze een pakje sigaretten van 6 euro kopen. En dan de rest van de week heb je geen geld meer voor eten. Maar dat is gewoon die stress. Ja, dat zal in sales ook zo zijn.
Ja.
Maar goed, we hebben het nu over afwijzing. Hoe zit het dan met winnen? Hoe blijf je mentaal overeind als je wint? Zit daar ook nog iets aan?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat winnen, net zoals dat ik als ik verlies het meteen parkeer.
Ja.
Zo kan ik winnen ook meteen parkeren. Dat ik denk van oké, die is binnen en verder. Terwijl het misschien nog zonde is, toch? Als je iets wint, dat je gewoon even een feestje bouwt met z'n allen. En dat je ook daar positieve dingen uithaalt die erin zitten. En dat je die niet passeert. Dat je die niet gaat zitten verstoppen, net zoals je negatieve dingen zou kunnen verstoppen. Dus het is meer, denk ik, een gemiste kans als je, zoals in mijn geval, eigenlijk gewoon meteen denkt van hoppakee en door. Dus ja, omgaan met winst is misschien ook nog wel iets waar we aandacht aan kunnen besteden en over door kunnen gaan vragen.
We gaan die psycholoog vragen. Ja, het vieren van successen. Ben ik ook niet goed in trouwens. Weet eigenlijk ook niet waarom. Maar inderdaad dat en door.
Ja.
En het is natuurlijk een enorme ego boost. Dat je kan denken van oké, mijn ego is weer gerustgesteld. Ik heb gehoord dat we goed zijn en ze willen met ons verder. Dus niks aan de hand. Maar ook in een winnende offerte kunnen natuurlijk best wel punten zitten dat je hem, misschien heb je hem maar net gewonnen. En er wordt wel echt minder kritisch gekeken, denk ik, naar wat kunnen we nog leren? Hoe zouden we het nog beter kunnen doen op het moment dat je gewonnen hebt? Dat je denkt, ja, whatever. Ik ga gewoon nu factuur opmaken en klaar met die handel.
Ja, of dat je wint en je komt erachter van ik had ook gewoon nog wel misschien wat erop kunnen leggen. En dan had ik hem ook gehaald of zoiets. Dat je denkt van, shit, ik ben te laag gaan zitten of zo.
De zelfreflectie wordt er niet beter op, denk ik, als je wint. Dat ook, vind ik ook wel een aspect van mentaal overeind blijven.
Oké. Genoeg om een drieluikje mee te vullen, denk ik zo. Dit wordt super interessant.
Zeker. Ik ben gek op psychologie, dat hoorde je net al. En dan vooral de neurokant. Hoe gaat ons brein met ons aan de haal? En waarom doen we soms van die super onhandige dingen in sales? Ik schreef er een boek over en de tweede over de grootste mindfucks in sales is in de maak. In deze rubriek deel ik wetenschappelijke psycho-insights met je waar je in sales beducht op moet zijn. En deze keer in de Saskia's Psycho Corner, want hij allitereerde zo leuk, cognitieve dissonantie. Want daar krijg je echt last van bij afwijzing in sales. Het betekent eigenlijk dat je brein dingen niet meer bij elkaar krijgt, omdat in de praktijk iets anders gebeurt dan je had gewild of gehoopt. Dus als jij ervan overtuigd bent dat je knettergoed bent in je vak en een goede pitch hebt gehouden en de klant vindt van niet, dan ontstaat een soort kortsluiting in je brein. De realiteit, hè, niet blije klant, klopt niet met jouw overtuiging, ik ben lekker bezig en goed in wat ik doe. Dus dan kun je twee dingen doen. Je gedrag of je overtuigingen aanpassen om het weer een beetje bij elkaar op een lijn te krijgen. Dat gedrag aanpassen is lastig, want ja, offerte is de deur al uit. Dus, makkelijkste route, we passen onze overtuigingen aan. We gaan zeggen dat het niet aan ons lag, dat de klant toch niet serieus was, niet begrepen heeft wat je bedoelde, et cetera. noemen ze ook wel, als we het chic gaan formuleren, extern attribueren in psychologentaal. En het effect is dat je brein weer even rustig is, je ego is gered, maar je leert niks om het in de volgende offerte beter aan te pakken. Dus cognitieve dissonantie, onthoud die term.
Ik ben dol op toeltjes en gadgets. En daarom de nieuwe vaste item, Thijs zijn ontzettende toeltje. Kan van alles zijn, altijd volstrekt ongesponsord. Maar als jouw bedrijf een ontzettend toeltje voor Thijs heeft, dan kunnen we best afwijken. Oké, goed, komt-ie. Hey, of het nou wel of niet goed met je gaat, dat is voor jezelf al best wel lastig te bepalen. Maar laat staan voor je team. Laat iedereen wel het achterste van zijn tong zien bij de 1-op-1. En hoe zit het eigenlijk met die remote werkende collega? Noon is een start-up die daar werk van heeft gemaakt. Iedereen in het team krijgt iedere dag een check-in moment met één vraag. En zo kan Noon je vertellen hoe het met je team gaat. Maar Hendrik-Jan Griffioen, founder van Noon, misschien kun je het zelf best even vertellen.
Nou, heel graag Thijs. Dank je wel voor de uitnodiging. En je gebruikt hele treffende voorbeelden. Want het is natuurlijk zo dat als jij thuis werkt, remote werkt, dat jij niet altijd het gevoel hebt van, nou, hey, maar hoe gaat het nou met mijn team? En dan wil je graag even met elkaar in kunnen checken. En wat wij doen met Noon is wij checken elke dag dus bij je team in. En vragen ieder individu, hoe gaat het nou in jouw relatie met werk? En door dat aan ieder individu te vragen, kunnen we dat op teamniveau ook teruggeven. En dat krijg je dan ook te zien op je mooie Noon dashboard. Waar je precies ook ziet op teamniveau, waar jij als team ook aan kunt werken om die relatie met werk te verbeteren. En zo kom je uiteindelijk allemaal in die optimale performance terecht. Waarbij je stress en performance dus op een hele mooie manier met elkaar uitbalanceert.
Top. Hey, en het gaat allemaal via Slack of Teams?
Tot nu toe nog via Slack. Ja. En we zijn bezig met een teamintegratie.
Cool. Duidelijk. Voor meer info zie noon.work. Dankjewel Hendrik-Jan.
Graag gedaan Thijs.
En volgende keer weer een nieuwe Thijs zijn ontzettende toeltje.
Oké, laten we dan eens even op een hoop vegen wat we nu besproken hebben. Dus we zijn behoorlijk bang voor afwijzing. Ook als het misschien helemaal nergens op slaat en we nog niet afgewezen zijn. En jij Thijs gaat ermee door om te vermijden. En jij gaat offerte ontwijkend gedrag vertonen en allemaal andere dingen doen. En ik ga juist keihard werken, waardoor ik gewoon maximaal bijna 100% zeker weet dat de kans minimaal is dat ik word afgewezen. Wat ik dan wel eens zou willen weten is waarom die verschillen er zijn. Dus dat wij het zo anders aanpakken. Waarom doe jij dit, ik dat? En vooral misschien ook hoe kom je er vanaf, die beren op de weg of in je hoofd?
Ja.
Het is alleen maar angst, ingebeelde angst.
Zeker. Tweede vraag, denk ik, als je nou wel echt een afwijzing krijgt in sales, hoe blijf je dan overeind? Zonder dat je al te gekke shortcuts gaat nemen of trucjes aanleert. Waarmee je eigenlijk jezelf vooral voor de gek houdt. En een derde vraag zou kunnen zijn, hoe ga je op een goede manier om met winst? Welke mentale risico's haal je daar misschien nogal daaruit? Dus ja. Dat kun je eruit halen. Dus
ja, en als we dan toch bezig zijn, heb ik nog een vierde vraag.
Kijk.
Ja, ik weet niet, het wordt een lange aflevering met die expert, maar dat komt goed. Hoe blijf je mentaal overeind als je naarmate je meer ervaren bent in sales? Ik vind het naarmate ik ouder word, ik ben net 40 geworden mensen, ja, ik mag dit zeggen, vind ik het lastig geworden om niet te gaan invullen tijdens acquisitiegesprekken. Omdat ik daar dan toch zit en denk, oh ja, ik had 20 keer gehoord, ik weet wel wat hier speelt. En misschien sla ik dan daarna de plank in mijn offerte wel volledig mis. Dus hoe zit dat en vooral wat doe je eraan? Dat vind ik ook wel horen bij mentaal overeind blijven.
Ja, niet mentaal lui worden dus eigenlijk.
Niet mentaal lui worden, precies. Niet inzakken.
Gaan we doen. Nou, dit was deel 1 van het drieluik over mentaal overeind blijven in sales. In de volgende aflevering leggen we alle vragen voor aan een expert, misschien een psycholoog. En ontleden we dat brein even van de sales professional. Als je deze podcast leuk vond, abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Geef sterretjes, duimpjes waar mogelijk en vertel het voort. Wil je meteen even weten wanneer er een nieuwe aflevering is? Meld je aan, zoals heel veel mensen de laatste tijd, voor de alert op offertepodcast.nl. Waar je ook de show notes vindt trouwens. Dit was de Offerte Podcast. We zijn Thijs Leijdens van Offery. Offerte software waarmee je in een paar minuten een winnende offerte bij elkaar klikt. En Saskia Kerkhoff van Winnende Offerte Schrijven. Tot de volgende!